Ja, nou, volgens mij doet hij het nou wel aardig. Dus we gaan gewoon beginnen, ja? En we weten waar we heen moeten, 1 Petrus. We zijn al in 1 Petrus 4, de laatste verse. En dan 1 Petrus 5, dus dan zijn we alweer aardig op weg. En we zijn vorige keer in 1 Petrus 4, vers 17, zijn wij bezig geweest over het oordeel. Vers Paulus, of Paulus, Petrus zegt, want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welke zal het einde zijn, degene die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? Nou, gelukkig weten we recht te snijden. Helene, ja, sorry, heb je water voor me? Dat komt denk ik door die koffie. Ja, ja, daar krijg ik onwijs dorst van. Indien het eerst van ons begint, ja, dus dat weten we natuurlijk. Dat is niet het lichaam van Christus. Maar het huis Gods is Israël. Maar het ware huis Gods is natuurlijk de kleine kudde. Net zoals nu ook, je kan spreken over het christendom. Dank je. Maar het ware christendom, dat is natuurlijk het lichaam van Christus. Ja? Want christendom, daar kan je van alles onder verstaan. Maar de ware, ware christendom, dat is het lichaam van Christus. Nou, welke zal het einde zijn, degene die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloos en zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil Gods, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Laat het eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier rondom uw woord zijn vergaderd om naar uw woord te luisteren, wat u tot ons te zeggen hebt. En het is altijd goed en wel behagelijk om uw wil te kennen, Vader. En gelukkig weet u dat u ook, dat we weten ook dat u heeft een plan in de hemel en ook op de aarde. En dat er ook nog een toekomst is voor het volk Israël in deze wereld, Vader. En we willen ook graag daarvan leren en dan vraag ook dat u ook ons in de geest, door uw geest weer wil verlichting geven, zodat we deze letters op papier ook gaan begrijpen. En niet alleen kennis, maar dat we ook gaan verstaan, Vader. En dat we ook ons daarin kunnen verheugen hoe u ook uw plan eenmaal zal gaan voltooien, ook met het volk Israël. Vader, zo willen we dat u vragen en ook danken in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Nou, we hebben vorige keer hebben we het een beetje gezien, toen zijn we gebleven als het huis eerst van ons begint in vers 17. En dan, welk zal het einde zijn, degene die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? Nou ja, in zo'n vers staat natuurlijk zoveel, want hij spreekt over het evangelie van God. Nou, wat is het evangelie van God op zich? Als we denken aan Romeinen 1. Spreekt hij ook over het evangelie van God. En dan gaat hij het uitleggen. En misschien kunnen we dan even kijken. Kijk maar in Romeinen 1. Het evangelie God is natuurlijk een algemene term. Maar het goede nieuws van God is natuurlijk Christus. Ja? Kijk maar als je Romeinen 1 kijkt. Paulus de dienstknecht van Jezus Christus. Een geroepen apostel afgezonden tot het evangelie Gods. Zie je, daar heb je het evangelie Gods. Bedoelt Paulus dan hetzelfde als Petrus? Nou ja, als je kijkt in vers 2 en 3, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeet in de Heilige Schriften. Nou, van zijn zoon, zie je? Dus het evangelie Gods is tevoren beloofd door zijn profeet in de Heilige Schriften. Namelijk zijn zoon, die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees. Nou, dat kunnen we allemaal Jaap zeggen. En dat kan je allemaal in het Oude Testament vinden, want Jezus is natuurlijk geprofeteerd. En dat hij ook van het zaad Davids was naar het vlees. En dan die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon Gods naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Namelijk Jezus Christus onze Heer. Nou, dat zal Petrus ook allemaal ja op zeggen. Absoluut. Maar als je verder gaat, zegt Paulus, door welke wij hebben ontvangen genade in het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs. En dan komt het verschil onder al de heidenen voor zijn naam. En dan zie je ook, dat is precies... Het is wel naar het zaad Davids, maar Paulus zegt heel duidelijk in 1 Timotheus ook, naar mijn evangelie, zie je? Dus het evangelie God is natuurlijk in de hele Bijbel, is Christus. Maar, dus als we terug naar Petrus gaan, als hij zegt het evangelie Gods ongehoorzaam zijn, kijk, Petrus heeft het ook over dat je het evangelie Gods gehoorzaam moet zijn. Maar hier spreekt hij natuurlijk wel, je ziet in dit vers al het verschil, hè? Je hebt het over het huis Gods, Israël, en dan heb je natuurlijk over de rest. Nou, in dit verband Ze hebben het natuurlijk over Israël, want de grote verdrukking is natuurlijk een zuivering van het volk Israël. Daar gaat het in de eerste plaats om. En dan uiteindelijk de heidenen. Maar het evangelie Gods, bedoelt Petrus heel duidelijk, zoals ze eigenlijk in de eerste vier versen van Romeinen lazen. Ja, dat is de geprofeteerde Christus, de Messias, de Zoon van God. Zo zegt Paulus het ook. Hij is de Zoon van God, dat heeft hij ook bewezen, door uit de dood op te staan. En dat is precies wat Israël ook moest geloven. Jezus is de Messias, hij is de Zoon van God. Hij is de Messias, de Koning der Joden, en hij is opgestaan uit de dood. En als je dat gelooft, heb je leven in, door zijn naam. Nou, dus ja, dan zie je, dat is het evangelie Gods, ongehoorzaam zijn, dan die zullen ook geoordeeld worden. Dus orde begint bij het huis van God, Israël, die moet gezuiverd worden. Nou, dan draait de keuze om, is Jezus de Messias, of is die man die daar in Jeruzalem zegt te zijn de Messias, is dat de Messias? Dus dan draait het om het evangelie van God, om de Messias. En weet die antichrist, die zal ook, hij zal halverwege de grote verdrukking, zal die ook een dodelijke wond hebben en opstaan. Nou, wat ben je dan? Zie je het? Ik heb toch gezegd, ik ben de Messias. Ja, ik ben God. En ik ben uit de dood opgestaan. Dus iedereen moet mij aanbidden. Nee, dus waar zal het einde zijn? Degene die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn. Dus als je aan die tijd denkt. En ook aan het evangelie van God. Ja, wat het dan is. Hè, voor Israël bekeer je, laat je dopen tot vergeving de zonde. Ze moeten Christus aannemen als de Messias. En dat is ten tijde van Pinkster is dat verkondigd. Ja? Nou, je hebt daar al gezien. Hoeveel werden er toen gehoorzaam? Pinkster. 3000, hè? Waren dat 4000? Toen werden het er 5000. En dan een vrouw nog niet eens meegeteld. En eventueel kinderen. Dus dan zit je toch aan in ieder geval een aantal duizenden. Ja? En Jacobus zegt dat later ook, hè? Duizenden die ijveraars van de wet zijn. Die waren het evangelie van God gehoorzaam. Maar een groot gedeelte was het ook niet. En we weten, dat is ook de oorzaak, dat de grote verdrukking zou gaan komen. En dat wij nu in de tijd leven, dat deze brief van Petrus en Hebreeën daarna nog steeds niet gebeurd zijn. Ja? Maar als je kijkt in Hebreeën, wat gebeurt er dan met degene die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? Nou, er is geen enkele manier van ontkoming aan. En als je even kijkt in Hebreeën 2 vers 3. Komt even terug. Nou kijk. Vers 2. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest. En alle overtredingen en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft. Dat spreekt je over de tijd dat de wet er nog was. Dan zegt hij, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, dewelke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, nou dat is de Heer Jezus, en die hij zegt, dit is door hem verkondigd, aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. Dus de schrijver van de Hebreeën zegt, het is aan ons bevestigd door degene die hem gehoord hebben. Wie zijn degene die hem gehoord hebben? Nou, dat is met Pinksteren. Met de Heer Jezus natuurlijk, toen hij op aarde liep, na zijn opstanding. Nou, we weten, met Pinksteren is het verkondigd. Ja. En dan zie je God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en medegelijk kracht en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Dus in vers 3, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? En het is beginnen verkondigd worden met Pinksteren, door de Heer Jezus, en later met Pinksteren is het door de apostel ook verkondigd. Dus hoe ontkom je, als je op deze zaligheid geen acht neemt, dan is er geen redding meer mogelijk, toch? Met Pinksteren zegt hij toch ook, wat zegt hij? Word behouden van dit verkeerd geslacht. Dus je kan nu behouden worden van een verkeerde geslacht. En dat is natuurlijk het afvallige geslacht Israël, dat de Messias heeft gekruisigd. Als je ook even doorgaat in Hebreeën 6, de bekende tekst die door mensen soms geleerd worden, dat je behoudens kan verliezen. Kijk, het is onmogelijk degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heilige Geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw. Nou ja, dit is natuurlijk, ja, daar staat in vers 6, en afvallig worden, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de zonen Gods wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Dus, onmogelijk die eens verlicht zijn geweest. Nou, wat was er met Pinkster? Was er toch duidelijk een verlichting? Wat hebben ze gezien? Ze hebben toch gesmaakt, goede woord Gods, en ze hebben de krachten van de toekomende eeuw, hebben ze toch ook gezien? Hè? Ze zagen de bovennatuurlijke krachten, ze zagen de genezingen, ze zagen de talen die spraken. Het waren allemaal tekenen die bewezen dat dat waren de krachten van de toekomende eeuw. Wat is de toekomende eeuw in dit geval? Het duizendjarig koninkrijk. Nou, die dat dus niet hebben gehoorzaamd, niet hebben geloofd, zegt hij, die afvallen worden, het is onmogelijk dat die vernieuwd worden tot bekering. Waarom? Nou ja, oké, is wel eens gevallen, we weten het. Maar daarna natuurlijk de Antichrist gekomen en die gaat zo meteen ook komen. En dan zal het ook weer verkondigd worden natuurlijk. Nou, en dan kiezen voor de Antichrist. Ja, dan ben je natuurlijk, ja, ben je absoluut verloren. Kijk, merkteken. Dus ja, gaan we weer terug naar Petrus weer. Of verder bedoel ik. 1 Petrus. En zoals hij zegt, welke zal het einde zijn van degene die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? Ja, sorry, maar dan moet even naar 2 Petrus, die vergat ik eigenlijk, dat is 2 bladzijtjes verder. 2 Petrus 2 vers 9. Kijk, zo weet de Heer de godzalige uit de verzoeking te verlossen. Hè? Verlossers van de boze, ja. En de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Dus in die grote verdrukking, want hij spreekt over die verzoeking. En als je niet recht snijdt, en je hebt, dan denk je, ja, de verzoeking. De verleiding van deze wereld, en dat je op de verzoeking ingaat, ja. Maar hij spreekt over die geprofiteerde verzoeking die over de hele wereld komen zal. Nou, degene, de godzaligen zijn natuurlijk degene die de Messias hebben aangenomen. Maar die dat niet doen, je ziet het, die noemt hij ook de onrechtvaardige. Want de kleine kudde, hoe wordt hij ook genoemd? Het rechtvaardige volk, precies. Nou, degene die daar niet in zitten, dat is bij ons nu ook zo. Je hebt het lichaam van Christus. Wat zijn wij? Rechtvaardigen. Wij zijn ook een rechtvaardig volk, hè? En alles wat er buiten is, noemt Paulus de onrechtvaardige. En dan heeft hij natuurlijk niet over wat je doet, maar wie je bent. En hier ook, dus hier krijg je ook weer de scheiding tussen de onrechtvaardige en de rechtvaardige. En dan ben ik blij dat het recht snijden, want we weten gelijk waar hij over spreekt. En dan zie je, degene die dat dus niet aannemen, die zullen bewaard worden tot de dag des oordeels en zullen gestraft worden. Nou ja, klaar. Daar ga je voor horen. Dus ja, dus je kan niet beroemen op je afkomst en op je besnijdenis en de vaderen en ik stam af van Abraham en ik ben besneden en ik ben lid van het uitverkoren volk. Dat zei Johannes de Doper al. Dan kan ik van deze stenen kan God nog kinderen Abrahams maken. Geen probleem. Het gaat dat ze het moeten geloven. En als je dat niet doet, nou dan zie je, kijk vers 18. Indien van Petrus, 1 Petrus 4. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Nou, we lazen net, hè. De rechtvaardige, nou nauwelijks. Ja, het zal ook 7 jaar duren. Want anders zou er geen vlees behouden worden. Die zegt, zo erg is het. Nauwelijks zullen ze zalig worden. Het gaat dus, ja, in die tijd van de grote verdrukking, ja. Het is eigenlijk net een soort sinaasappelpest, zeg maar. Ja, dan word je gepest. En dus het zal heel, heel moeilijk en heel zwaar zijn. Maar het spreekt hij dus wel, indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, dan heeft hij dus echt over de posities. Ja, je hebt de rechtvaardigen die zalig zijn. En je hebt de goddelozen en de zondaren. En dat zijn de onrechtvaardigen die niet gered zijn. Dus we spreken hier over posities. Nou, als je mij even naar Psalm 1 vers 5 gaat. Psalm 1 vers 5. Ja, dat is... indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, ja. Waar zal de goddeloze zondaar verschijnen? Nou, als je, in Psalm 1 vers 4... Al zo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Nou, dat is natuurlijk een principe, dat is alle tijden zo. En hij zal absoluut niet kunnen bestaan in het gericht. Er is geen ontsnapping mogelijk. Nou, over het woordje nauwelijks, om even te laten zien hoe erg het zal zijn, gaan we mee naar Zacharia, ene laatste bijbelboek van het Oude Testament. Zacharia 13. Zacharia 13. Vers 8 en 9. Als je vers 7 ook leest, zwaard ontwaakt tegen mijn herder, dat is Christus, en tegen de man die mijn metgezel is, dat is Christus, spreekt de Heer der Heerscharen, sla die herder en die schapen zullen verstrooid worden. Christus is geslagen, ja, aan het kruis, en het behaagde de Heer hem te verbrijzelen, zijn eigen zoon. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen winnen. Kleinen. Kleine kudde. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere. De twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven. Maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen. En ik zal het louteren, gelijk mijn zilver loutert. En ik zal het beproeven, gelijk mijn goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk en het zal zeggen, de Heer is mijn God. Daarom heet het ook de kleine kudde. Want je ziet hier, in het land spreekt hij. Dus ik weet niet precies hoor of dat nou wereldwijd voor het hele Jodendom geldt in die tijd. Maar in het land in ieder geval 2/3 wordt vernietigd. Dus dat is gigantisch, hè. Dat is 66%. Dus je blijft 1/3 blijft behouden. Dus als je spreekt, nauwelijks zalig worden, zie je, dat is inderdaad, het is, net zoals met Pinkster al, is het maar helaas een kleine kudde en geen grote kudde. 2/3 komt om. Ja, nou ja, goed, er is ook maar 1 weg natuurlijk, hè. En dat is de Heer Jezus. Hij zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan ken je natuurlijk ook die tekst met de breed is de poort die leidt tot het verderf. En smal is de poort die tot het leven gaat. Christus is die poort natuurlijk. En je weet het, hè, dat de schaapskooi met de deurwachter, ja. En de toegang is, je moet je laten dopen door Johannes te dopen. En dan ga je die ark in, de kleine kudde. En dat is de enige manier om gered te worden. En een andere manier is er gewoon niet. Dus die brede poort. Ja, als je in die tijd denkt. Ik zat er vandaag ook eens over na te denken. Als je dit allemaal ziet. Hoe het allemaal gaat. Iedereen is zo druk bezig met. Ja, waarmee? Met allemaal leuke dingetjes. En we hebben het over crisis. Maar waar praten we eigenlijk over? Wat hier crisis is. Als je in Afrika woont. Of ergens in in Roemenië in een of andere arme wijk. En dan ben je hier multimiljonair. Hoor. Ook al heb je er zogenaamd bijna niks. Dus ja. Vroeger was het gesprek natuurlijk. Daar draaide allemaal om het geloof. Ik heb het al vaak over gehad in de middeleeuwen. We zijn ook een film aan het kijken over de King James Bijbel. Over de ontstaan daarvan. En dan werd het daar ook weer aangehaald. Dat ook in die tijd. Dat draaide om. Het ging over. Als je over de katholieke kerk hebt of de protestante kerk. Maar het was een strijd om de waarheid. En bijna elke burger die wist dat. Die was daarmee mee betrokken. En die maakte een keus erin. En nu als je, snap ik wel eens dat mensen kunnen zeggen. Uit openbaring zeggen ze. Ja, gij zijt nog lauw, nog heet. Ik weet, die tekst is niet voor ons. Maar als je een beetje naar om je heen kijkt. Dan zeg je ja, dat is. Ik snap wel dat ze dat dan zo'n tekst. Als voor de huidige dag zien, ja. Want dat is natuurlijk ook zo. En het lichaam van Christus is dat ook. Ja. Dus ja, dat is nou helemaal zo. Dus ja, waarom zeg ik dat? Want breed is die poort, ja. En je ziet het, ja, en wat is breed? In de grote verdrukking is het natuurlijk ook, het zal economische voortspoed zijn. Dat is het zonder meer. En zal politiek zal het goed gaan. Er zal vrede zijn. Weet ik, het is allemaal op allerlei gebieden. Er zal een, men wil nu ook één leider hebben. Ook het liefst één godsdienst. En economische voorspoed. Alles soort dingen. Nou, dat gaat allemaal komen. Dus ja, dan is breed. Is, het ziet er allemaal mooi uit. Maar het is wel de weg tot het verderf. En de kleine poort is. Die zegt, ja, wacht even. Hoe het ook zij. Dat geldt voor ons ook. Nu gaat het goed. Maar voor hetzelfde geld. Leef je in een land of komen wij in een situatie. Dat je voor keuzes komt te staan, dat je misschien ook alles kwijtraakt. En in de middeleeuwen was het heel gewoon. Dat je keus voor je geloof, religie, dat kon ook gewoon je leven kosten of alles kosten. Als je een beetje verdiept in de geschiedenis, dan zie je dat. Nou ja, dus... maar goed, dus dus breed, ja. Het is, de verleidingen zijn groot. En als ze ineens zo'n persoon dus de vervulling zien van al hun wensen, ja... Ja, dan zul je ook zien dat men denkt, nou ja, oké, dat is de man, toch? Kijk maar naar zo'n Obama, hè, hoe dat toen ging. Hij was het helemaal, nou ja, ze zijn er achtergekomen dat hij dat niet zo is. Maar goed, maar dat is dus, als je in 1 Petrus 4 vers 18 dat leest, indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Nou ja, dat is een plek, daar wil jij niet zijn. En daarom mogen we ook dankbaar zijn dat... wij daar ook van verlost zijn, hè, door de Heer Jezus Christus. Zo dan ook die lijden naar de wil Gods, zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Dus hier komt hij weer terug op dat lijden weer. Het gaat veel over het lijden. Met Petrus lees je veel over het lijden. In het hele hoofdstukje in vers 13 praat hij ook over het lijden. En hij spreekt ook in vers 3 ook over... dat ze zich niet met die dingen van de heidenen moeten bezighouden. En die kijken, die lasteren als je natuurlijk niet meedoet aan dat leven. Nou, en als je in vers 13 het lijden van Christus spreekt. En dan zie je in vers 14 smaden vanwege de naam van Christus. Vers 15, als je lijdt als een doodslager. Maar vers 16, maar als je lijdt als een christen, dan hoef je dus niet te schamen. En dan komt hij over dat oordeel en dat die beslissingen vallen. En dan in vers 19 dan weer, zo dan, soort conclusie. Zo dan ook die lijden naar de wil Gods. Is dat de wil van God dan, dat lijden? Nou, ik las net een paar dingen maar over dat lijden. Maar in Efes 11 lees je al dat Christus komt, maar eerst het lijden, dan de heerlijkheid. En dat lijden is inderdaad de wil van God. Dat wil zeggen, God wil natuurlijk niet, het is natuurlijk niet zo God. Ik was gisteren ook bij een krant, nou dan zag ik ook allemaal van die beeldjes en zo allemaal hangen uit die Oosterse Londen met die, nou dat zijn nou echt niet geen leuke goden waar je naar kijkt, ja. Dus ja, die willen op een of andere manier, dat zijn angstaanjagende, zo'n God hebben wij natuurlijk niet. En God wil natuurlijk niet dat wij pijn lijden, maar het heeft alles te maken natuurlijk met het lijden vanwege Christus, dat je die aanneemt in verband met het plan van God, ja? En ja, daar hoort het lijden ook bij. En daar zijn wij ook niet van gevrijwaard dat dat gebeurt. Maar het is inderdaad, de wil van God, dat past in dat plan om uiteindelijk een zuivering te bewerkstelligen. Nou, als je door de eeuwen heen kijkt, dan hebben Christen natuurlijk door alle eeuwen heen geleden altijd. En toch nam de kerk niet af eerder toe. En nu zie je dat het juist andersom is. Dus als zij die lijden naar de wil van God, zij hun zielen hem als de getrouwe schipper bevelen met weldoen. Nou ja, als je kijkt naar het weldoen, Petrus ook, die spreekt natuurlijk ook over weldoen. Hè, dat je dingen doet. Ja? Het is niet alleen maar weten, maar het is ook weldoen. Je zielen, dat staat hier, ook die lijden, zo ook. Nou, zo dan ook die lijden naar de wil Gods, dat zij hun zielen, hem als de getrouwe schepper, bevelen met weldoen. Nou, dat zijn geredde zielen, hè? Dat heeft hier niet te maken dat je door weldoen gered wordt. Ja, want als je kijkt in 1 vers 9, dan spreekt hij ook over, kijk, verkrijgende, dus ze verwachten hem. In vers 8 zie je aan het eind dat ze gelovende en verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid uw zielen. Nou ja, dat is het doel van het geloof, de zaligheid van je. Zij zijn zalig, ja. Zielen zijn zalig. Maar als hij zegt dat je je ziel beveelt aan als de getrouwe schepper met weldoen, ja, dat, is in feite, dat betekent in feite jezelf toevertrouwen aan hem. De Heer Jezus zegt ook, hoe zei het ook weer? Mijn Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, ja. Dus dat doe je als je iemand vertrouwt, ja. Ik bedoel, vertrouw jij jezelf, ja, aan iemand toe? Dat wil zeggen, dan moet je blindelings vertrouwen in iemand hebben. En dat is in feite waar het om gaat, dat is eigenlijk geloof. Ja, dat je dus tegen ons verstand in, tegen onze logica in, dat je doet wat God zegt, omdat hij is te vertrouwen. Dus ik kan mezelf helemaal aan hem toebetrouwen. Stefanus zei ook, Heere, ontvang mijn geest. Ja? Met andere woorden, hier ben ik, ontvang mij. Ja, hij wist waar hij heen ging. Paulus zegt ook tegen de ouderlingen in Handelingen, tegen de ouderlingen in Efeze, dat hij beveelt ze aan het woord zijnde genade. Ik beveel u aan het woord zijnde genade. Dus hij was bij de Efeziërs geweest, en dan kwamen die handelingen, hij zou ze niet meer zien. Maar goed, hij heeft de leer verkondigd, hij heeft niks achtergehouden. En dan zegt hij, nou, ik geef jullie nu over aan het woord zijnde genade. Dat is bij ons ook zo. Ja? Dus ik heb zo vertrouwen in Gods woord en in jullie. Ik geef jullie nu over, in mij zie je niet meer. Ik kom niet meer, mijn werk is klaar. Nu gaan jullie het zelf doen. En jullie hebben het woord van zijn genade. En daar kan je vertrouwen. Nou, dat is een beetje wat het betekent. Nou, ik wil even naar Psalm 39 met jullie. Een beetje als een weergave. Wat we hier nou ook zo'n beetje lezen over dat lijden. De situatie van de kleine kudde in de grote verdrukking. En dat hele vers 19 uit 1 Petrus, ja, dus zo dan die lijden naar Gods wil. Nou, we weten Gods wil, het is het kaf van het koren scheiden. Ze moeten een keuze maken, ze zullen vervolgd worden. Dat heeft de Heer Jezus al voorspeld, dat zou gaan gebeuren. Daarom heet het ook een verdrukking en een grote verdrukking. Het is de wil van God, ja. En dan zie je dus de gelovigen, de ongelovigen, het hele plan van de antichrist, van Satan, hoe die ze wil kapotmaken. En in Psalm, ik zei 39, maar Psalm 37. Als je dan om je heen kijkt, bij mij staat erboven het tijdelijk geluk der goddelozen. Inderdaad. Het is het tijdelijk. Dus hij belooft ze van alles, ja. En ze zien het om zich heen. En men kunt natuurlijk allemaal hele mooie plannen maken. En dan moet ik mezelf ook wel eens, denk ik er ook wel eens over na. Dan zie je mensen doen dit en doen dat. Maar als je dan weet hoe snel het leven voorbij is. En dan denk je, ja, ik kan er over mee bezig zijn. Maar ja, voor je het weet is het voorbij. Ja? En je kan het niet meenemen. Het is dus allemaal tijdelijk. En dat zie je natuurlijk zeker als je gelovig bent. En er kunnen wel eens dingen gebeuren dat je denkt, ja, dat is toch eigenlijk ook niet rechtvaardig. Dat sommige mensen hebben alles, het gaat allemaal voor de wind. Ten eerste is gras natuurlijk altijd groener bij de buren. Maar zo komt het wel eens over en soms is het ook wel eens zo. Dat je denkt, nou. Ja? Maar wat zegt David, en het zal in die grote verdrukking niet anders zijn. Want dan ben jij geloven, je gelooft in de Schepper, in God en in Christus. En dan zie jij hebt niks, want ze moeten alles verkopen. En zij hebben alles. Ja? Dus ja, dan kan je een beetje ook de situatie krijgen. Bijvoorbeeld dat Johannes de Doper, die ging ook achter zijn oren krabben toen hij gevangen zit. Van, bent u nou de Messias? En waarom? Maar daarom hebben ze ook leidzaamheid nodig. Ze moeten zich vasthouden aan de belofte. Dat is met ons eigenlijk ook zo. Als jij je vasthoudt aan het woord, je weet ook. Ja, als we hieraan vast blijven staan, vastzitten. Wij zouden zo graag nog meerdere dingen willen hebben. Je hebt zo'n kostbare boodschap. En hoeveel willen er nou echt in geloven? Nou ja, vooral willen ook de keus maken en ervoor gaan staan. En dan kan je natuurlijk ontmoedigd raken. En dan denk je, ja, hè, dat kan. Maar we houden vast aan de belofte die hij geeft. Van het tegenwoordige en toekomstige leven. En dat, ja, ik wil ook gehoorzaam zijn. En dit is gewoon de waarheid. Dus oké, dan kies ik toch voor de verdrukking. Maar dan kies ik wel voor de Heer. Dus hier ook Psalm 37. De goddelozen gaat het hier over. En dat zijn, zeg maar, de boosdoeners tegenover de zachtmoedigen, de rechtvaardigen. In die situatie, ja, zullen ze verkeren. En hier zullen zij ook hun troost uithalen door die psalm ook te lezen. Want daar herkennen zij zich in. Dus als je nu, ja, ook in de kerken ziet en zo, men zingt psalm en het gaat alleen maar over psalm, 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 zus, psalm, zo. Ik heb natuurlijk niks tegen psalm, want ik vind het ook mooi om ze te lezen. Maar ik ben wel blij dat ik ze weet te plaatsen waar ze voor zijn. En de Heer is mijn herder en mij ontbreekt niets. Dan denk ik, ja, maar dan ga ik toch gelijk naar Efeze 1 en ik ben gezegend met alle geestelijke zegening. Dus inderdaad, mij ontbreekt niets, maar ik moet wel weten, wat is dan voor mij? En dan komt het, ja, dan valt het precies op zijn plaats. Maar zij zullen zich herkennen in de situatie. En dat kan gewoon niet als je dat niet recht snijdt. Dus ook in Psalm 37, ontsteek u niet over de boosdoeners. Benijd hen niet die onrecht doen. Nou, dat is een algemene waarheid, zou je kunnen zeggen, van u ook. Waarom zou ik jaloers zijn? Omdat hij een ander het beter heeft dan mij. Ik ben in Christus, ja. Maar kijk, dus er zitten ook wel algemene waarheden in die wij natuurlijk best kunnen gebruiken. Want als gras zullen zij haast worden afgesneden. En als de groene grasscheutjes zullen ze afvallen. Ja, dat is de toekomst. Vertrouw op de Heere, kijk, en doe het goede. En dat is eigenlijk, zo kom ik op deze psalm. Dat in Petrus laatst net, dat zij hun zielen zich aan hem bevelen met weldoen. Dat is altijd in de Bijbel zo. We hebben pas het onderwerp gehad, beveel deze dingen aan lezen, is dat vrijblijvend? Ja, nou, ik ben toch gered en ik doe alleen maar wat mij uitkomt. Wat mij goed in mijn oren klinkt. En de rest, nou ja, jammer dan. Maar dat is natuurlijk niet zo. Met dit ook. God wil dat zij op hem betrouwen. Zichzelf dus aan hem toevertrouwen. Hun zielen aan hem bevelen. En dat is niet alleen geloven. Maar ook met weldoen. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met getrouwheid. En verlustig u in de Heer. Zo zal hij u geven de begeerte uw harten. Wentel u weg op de Heer en vertrouw op hem. Hij zal het maken. En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht en uw recht als de middag. Zwijg de Heere en verbijt hem. Dus verwacht hem. Ze moeten hem verwachten. Kijk, als je in het koninkrijk leeft, dan weet je, dit is een verdrukkingspsalm. Want als je in het koninkrijk leeft, hoef je hem niet te verwachten. Wij verwachten hem ook. Toch? Maar als ik bij de Heere ben, hoef ik hem niet meer te verwachten. Dus dit is de periode daarvoor af. En dat hoop doet leven, ja? Verbijt hem, ontsteek u niet over degene wiens weg voorspoedig is, over een man die listig aanslagen uitvoert. Dat hebben ze mee te maken. Mensen wiens weg voorspoedig is. Ze zitten in een programma van voorspoed. En jij zit in een programma van geen voorspoed. Je raakt alles kwijt. Bij Paulus, die heeft gecollecteerd voor hun, de arme te Jeruzalem. Want hoezo? Zij hadden niks meer. En die tijd komt weer. Kijk, en dan over de man die listige aanslagen uitvoert. Ja, dat had je hier ook toch in de grote verdrukking. In de Tweede Wereldoorlog. Verraders. En vooral landverraders. Dat zijn de ergste die er zijn. Ik heb de oorlog niet meegemaakt. Maar ik kan me voorstellen. De collaborateurs en de landverraders. Je eigen volk. Je eigen buurman. Je eigen soort. Die jou overlevert aan de vijand. En zo zal het in Israël natuurlijk ook zijn. Kijk maar bijvoorbeeld in de tijd met Paulus. Die heeft ook zijn eigen volk vervolgd. En schriftgeleerden deden het ook. Ze hebben hun eigen Messias gekruisigd. De Heer Jezus zei al, het zal gaan door families, door vaders en moeders. En de families zal het doorsnijden. Degene die een keuze maken voor de Christus of niet. En zij zullen zelfs hun aangeven. Dat kan je niet geloven, maar gebeurt wel. Dus ja, laat af van toorn en verlaat de grimmigheid. Nou, daar roept Petrus ook toe op. Ja? Word niet boos op ze. En keer de andere wang toe. Verlaat de grimmigheid. Ontsteek u niet, immers niet om kwaad te doen. Want de boosdoeners zullen... Kijk, het blijft niet zo. Ze zullen wel uitgeroeid worden. Maar die de Heere verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten. Nou, dat zie je ook, hè. Zalig zijn degenen die... Wat was het? Die de zachtmoedigen, want... Die zullen de aarde bezitten. In deze psalm zie je 1, 2, 3, sowieso 4 keer staan dat ze de aarde erfelijk zullen bezitten. Dus dan weet je ook, het gaat niet over het lichaam van Christus. En nog een weinig, en de goddeloze zal er niet zijn. En gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal er niet zijn wezen. De zachtmoedigen, oh daar staat het, dat is Matthäus. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten en zich verlustigen over grote vrede. Ja, die vrede gaat komen, dat is de belofte van het koninkrijk. Dat is hun troost, ja. De goddeloze bedenkt listige aanslagen tegen de rechtvaardigen. Daar hebben die tegenstelling weer, hè? De goddeloze, dat zijn de aanhangers van de antichrist. Want je hebt één doel, dat is de kleine kudde Israël vernietigen. Dus dat zijn de ongelovigen. En de kleine kudde probeert hij natuurlijk ook uit te roeien. Want degenen die de antichrist aanhangen, die denken dat ze veilig zijn, ja. Maar ze zitten juist in de strik. Want als je van de antichrist bent, hij beschermt u dan wel. Maar waar kan hij u niet voor beschermen? Voor de toorn van de Heere, met hoofdletters. Ja. De goddeloze bedenkt listige aanslagen. Bedenkt listige aanslagen tegen de rechtvaardigen. En hij knerst over hem met zijn tanden. De Heere belacht hem. Want hij ziet dat zijn dag komt. Zie je, Christus. De Heere die belacht hem. Want hij weet dat zijn dag komt. Zijn dag. Als hij komt om te oordelen. De goddelozen hebben het zwaard uitgetrokken en hun boog gespannen. Om de ellendige en noodruftige neder te vellen. Daar heb je weer de ellendige en de noodruftige. Dat is de arme. Lid van de kleine kudde. Om te slachten die oprecht van weg zijn. Maar hun zwaard zal in hun lieder hard gaan. En hun bogen zullen verbroken worden. Het weinige dat de rechtvaardige heeft. Is beter dan de overvloed vele goddelozen. Als je dat nu in deze tijd plaatst, dat kom je niet uit, want ik bedoel, nou ja, heel veel gelovigen, wij zijn ervaren, hebben heel goed, ja. Wij zitten in de situatie dat wij helemaal niet zo weinig hebben. Wij hebben gewoon heel veel zelfs, materiële goederen, praat ik dan over. Maar daar zie je het weinige. Maar de goddelozen hebben overvloed. Ja, dan zie je precies het programma van de antichrist. Want de armen der goddelozen zullen verbroken worden, maar de Heere ondersteunt de rechtvaardigen. De Heere kent de dagen der oprechten. En hun erfenis zal in eeuwigheid blijven. Zie je, de kleine kudde heeft een eeuwige erfenis. Zij zullen niet beschaamd worden in de kwade tijd, en in de dagen des hongers zullen zij verzadigd worden. En de kleine kudde, of de gelovigen die Israël zijn, ontvlucht. Hij zegt toch, als je dat beeld de gruwel der verwoesting ziet staan, wat moet je dan doen? Vluchten, vlieden naar de bergen, weg. Dat betekent dat in Israël, in die eerste 3,5 jaar, is natuurlijk, hij lokt hun allemaal naar Israël. Maar dan heb je natuurlijk gelovigen ook nog die daar zitten. En hij zegt, als je dat beeld ziet staan, vluchten. En dan vluchten ze naar de woestijn, de berg in. En wat lees je in Openbaring? Dat Satan wil hun achterna en dan komt hij toch, die draak met de bek en dan met water. En dan God zal hun beschermen en die zal hun een plek bieden ergens in de woestijn. En dan zal hij wat doen? Hun voeden. Net zoals Israël in de woestijn werd gevoed met manna, zo zal hij hun dan weer voeden. Wat je in het Oude Testament ziet, het is allemaal een beeld wat in de toekomst weer zich gaat herhalen. Wat je dan weer gaat zien. Daarom is het ook onder andere opgeschreven. Dus die zullen zonder meer vergaderd worden. Daarom ook geef ons heden ons dagelijks brood. Maar we weten ook dat in andere delen, kleine kudde, leden van de kleine kudde, die komen om. Dus dat is, dat moet je goed in je hoofd hebben. Maar de goddelozen zullen vergaan. En de vijanden des Heren zullen verdwijnen als het kostelijkste der lammeren. Met de rook zullen zij verdwijnen. De goddelozen ontleent en geeft niet weder. Maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft. Dat doet mij denken aan, als hij je vraagt één mantel, geef hem dan nog één. Als je één leent, vraag hem niet terug. Ja, die tekst. Dan zie je dus, de goddeloze ontleent, die geeft dus niet ten weder, ja. Want zijn gezegenden zullen de aarde erfelijk bezitten, maar zijn vervloekten zullen uitgeroeid worden. Die zie je weer, hè. In de grote verdrukking, je hebt degene die gezegend zijn, en je krijgt de vervloekte. De geredde en de ongeredde, de kleine kudde, en alles wat er buiten de Messias niet aanneemt. De gangen deszelfde mans worden van de Heere bevestigd, en hij heeft lust aan zijn weg. Als hij valt, zo wordt hij niet weggeworpen, want de Heere ondersteunt zijn hand. Nun, ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden, maar heb niet gezien de rechtvaardige verlaten, nog zijn zaad zoekende brood. De ganse dag ontfermt hij zich en leent en zijn zaad is tot zegening. Wijk af van het kwade en doe het goede en woon in eeuwigheid. Nou, daar hebben we net ook een ding over gelezen, hè? Wat zal het einde zijn van degene die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? Die zullen bewaard worden tot de dag des oordeels dat ze gestraft zullen worden. Zie je dat je hier in deze psalm zie je helemaal wat we in die paar versen in Petrus lezen. En als zij dat lezen, zullen zij hier ook in gaan lezen. Want de Heere, dus je ziet, wijk af van het kwade, dat is, ja, als je niet recht snijdt, hè, wijk af van het kwade. Dan denk je, ja, nou ja, je moet niet zondigen. Nee, natuurlijk. Ja? Maar hij roept de kleine kudde ook op om geen kwade dingen te doen. Maar daarom, zij hebben sowieso toch eeuwig leven. Wijk af van het kwade in verband met de antichrist natuurlijk, ja? En doe het goede en woon in eeuwigheid. Want de Heer heeft het recht lief en zal zijn gunstgenoten niet verlaten. De gunstgenoten, wij zijn ook gunstgenoten. Dat zijn heiligen. En hij zal zijn heiligen niet verlaten. In eeuwigheid worden zij bewaard. Zie je dat ze in eeuwigheid bewaard worden door God. Maar het zaad der goddelozen wordt uitgeroeid. Hier zie je dus ook eeuwige zekerheid. Als je in Johannes leest ook dat zijn geest blijft in hun. In de eeuwigheid. Dat zie je ook bevestigd. Zij worden in eeuwigheid bewaard. Dus als je dat leest als iemand van een kleine kudde. Wij, als ik aan iemand vraag, nu van het lichaam van Christus, heb je eeuwig leven? Ja. Heb je ook echt altijd eeuwig leven? Ja, nou, waar gaan we dan heen? Dan hebben we toch de teksten, ja? Dan verzegelen met de Heilige Geest tot de dag van de verlossing. Of ik heb een huis en dan de aardse tabernakel en dan krijg ik dat een huis eeuwig in de hemelen. En Romeinen 6, de doop in zijn dood. Er zijn teksten genoeg die ons eeuwige zekerheid leren. Maar die hebben zij ook, ja? In eeuwigheid worden zij bewaard. En dan zit je daar in die omstandigheden, ja? Maar je weet, hij zal mij in eeuwigheid bewaren. Of ik overleef het en ik zal het meemaken dat hij komt. En zo niet, laat ik het leven erbij. Nou ja, goed, dan weet ik. Ik ga toch tot koninkrijk in. De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten. Heb je het weer? De aarde erfelijk bezitten. En in eeuwigheid daarop wonen. Dus ziet hier. Wat is dit voor een tekst? Ze zullen de aarde eeuwiglijk bezitten en daar eeuwig wonen. Dus dat is het koninkrijk. Dat is een eeuwig koninkrijk. Dus daarom weet je ook, als je spreekt met hun over het koninkrijk. Dat noemt hier Jezus ook het leven ingaan. Abraham is het ook. Hij heeft het koninkrijk natuurlijk nooit gezien. En ook het Jeruzalem niet. Maar hij geloofde in de opstanding. Het koninkrijk van God op aarde, als je dat betekent voor de Jood, eeuwig leven. Wij spreken niet zo gauw daarvan. Maar als ik zeg, Paulus zegt, hij zal mij bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Dat betekent hier op aarde, maar dan wij gaan naar het hemels koninkrijk. Maar ja, voor ons geldt natuurlijk ook wel hetzelfde. Want Paulus zegt toch ook van, die ons heeft overgezet, wat in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Nou, ons koninkrijk is ook een eeuwig koninkrijk. He? Maar wij spreken niet zo heel veel de benaming het koninkrijk. Maar we gaan wel in een koninkrijk. En we zeggen natuurlijk, ja, Christus is natuurlijk is ons hoofd. Je moet geen koning zeggen. Maar hij is wel de koning hoor. Door hij is ook onze koning, ja. Als we maar goed begrijpen wat we daarmee bedoelen. Dus hier ook, ze zullen de aarde eeuwig geluk bezitten en in eeuwigheid daarop wonen. Nou, de tegenhanger van dit vers is, dat zei ik net al voor ons. Hier zie je, zij eeuwig in dat koninkrijk zullen wonen, dat is op aarde. En wij praten over 2 Korinther 5 vers 1, dat ons huis is in de hemelen voor eeuwig. En wij zullen voor eeuwig daarin wonen. Sommigen denken, ja, het lichaam van Christus, dan komt weer naar beneden. Maar in 2 Korinther 5 zegt hij heel duidelijk, nee, wij wonen eeuwig in de hemelen. Daar zie je dus dat tweevoudig plan van God weer. Moeten we wel gescheiden houden. De mond des rechtvaardigen vermeldt wijsheid en zijn tong spreekt het recht. De wet zijns Gods is in zijn hart. Zijn gangen zullen niet slibberen. Wat een mooie woorden, hè? Oude taal. De goddeloze loert op de rechtvaardige. Zie je, dat is zijn doel en zoekt hem te doden. Maar de Heere laat hem niet in zijn hand en hij verdoemt hem niet als hij geoordeeld wordt. Wacht op de Heere en houd zijn weg en hij zal u verhogen om de aarde erfelijk te bezitten. Heb je het weer? Gij zult zien dat de goddelozen worden uitgeroeid. Ze zullen het zien dat de goddeloze wordt uitgeroeid. Wanneer gaat hij dat zien? Nou, dan gaat hij sowieso bij de tweede komst van de Heer Jezus Christus zien. Maar het zou misschien ook kunnen betekenen eenmaal bij de grote witte troon. Vraag mij ook af of wij geen aanschouwers zijn daarvan. Ik denk het wel namelijk. Ik denk niet dat God, dat Christus ergens verborgen in een zaaltje zit en dat hij iedereen veroordeelt. Want de rechtvaardigen, zegt de psalm ook ergens, zullen zich verheugen als hij de goddeloze gaat oordelen. Nou, hoe ga je dan verheugen? Ja, als hij tegen ons zegt. De Bijbel zegt het ook, maar ik denk dat wij getuigen zullen zijn ervan. Ook omdat in het koninkrijk zie je ook dat ze, als ze naar Jeruzalem gaan, aan de tempel, dan gaan ze verder, komen ze naar het zuiden van de Dode Zee. Wat ligt daar? Edom. En daar heb je ook die opening, dat je zo de hel in kijkt. Die gaan ze ook zien. Dan zie je ook het oordeel van God over de ongelovigen. Maar goed. Daarom zie ik ook, gij zult zien dat de goddelozen worden uitgeroeid. Ik heb gezien een gewelddrijvende goddeloze die zich uitbreidde als een groene inlandse boom. Maar hij ging door en zie, hij was er niet meer. En ik zocht hem, hij werd niet gevonden. Let op de vrome en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn. Maar de overtreders worden tezamen verdeeld, het einde der goddelozen wordt uitgeroeid. Doch het heil der rechtvaardigen is van de Heere, hun sterkte ten tijde van benauwdheid. En de Heere zal hen helpen en zal hen bevrijden. Hij zal hen bevrijden van de goddelozen en hij zal hen behouden. Waarom? Want zij betrouwen op hem. Nou, we hebben een hele psalm gelezen eventjes. Ja? Maar om die gedachten weer te geven, als je daarin weet te verplaatsen, hè, met de uitleg een beetje erbij, in wat voor tijd zij leven, en wat dat is allemaal om hen heen. En dat je dan snapt ook van, ja, wat Petrus ook zegt, maar dat je ook snapt, dat is hun vertroosting. Wij gaan voor onze vertroosting. Paulus zegt, die ons vertroost in onze vertroostingen, waarmede wij vertroost zijn, zo hebben wij ook weer troost. Waar hebben wij onze identificatie in Christus, in Paulus, ja. Daar gaan wij onze troost zoeken. Daar zie je dat verschil. Maar je ziet hier, voor hun zal dat net zo'n troost zijn als wij dat hebben, als wij in de brief van Paulus dat zoeken. Goed. Terug naar 1 Petrus. We gaan nu stoppen. Want hoofdstuk 50 ga ik dan, wou ik even ook aan beginnen, maar dat gaan we niet doen. Dat bewaren we voor de volgende week. Dus ja, nogmaals even in het, in de context, ja, in vers 12 zie je, geliefde, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, dat is wat je leest in Psalm, dat is het lijden wat hen overkomt. Alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Dat is als die komt, ja, dat is hun hoop, vers 13. Vers 14, indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Ja, gelasterd, dat betekent, dat ben je van 666. Doch dat niemand van u lijdt als een doodslager of dief of kwaaddoener of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Je verheerlijkt God juist in het feit te lijden als een christen. Dus wees er blij en trots op dat je een christen bent. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welke zal het einde zijn, degene die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan, ook die lijden naar de wil Gods, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Ja, dus doe de goede werken, scheid je af en je ziet de schepper, hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is ook de schepper van het volk Israël. En hij zal hun verzorgen en hij is getrouw. Nou, dat is een beetje waar het om gaat in die tijd, ja. En dan snap je ook in het kort eigenlijk. Je ziet ook dat die brief van Petrus. Dus er is voor de kleine kudde om. Waarom? Om hen te sterken in het lijden in die grote verdrukking. Onder het plan van God. Want die Jezus zegt, het zal een tijd zijn. Zo erg hebben ze nog nooit meegemaakt. En daarom ook de hitte van de druk is. Dus het is hevig wat ze meemaken. Nou, oké. Okay. Nou, wij worden ook niet bespaard van verdrukking, dat weten we. Maar Paulus zegt, die heeft ook gebeden, ja. 3 keer, neem het alsjeblieft van me weg, ja. En toch uiteindelijk dankt hij ervoor en zegt hij voor het antwoord dat God hem gaf. Wat hij reeds gaf, hè? Mijn genade is u genoeg. En dat is het voor ons ook. En daar mogen we ons in verblijden. Dus laten we het dan doen. Dus het is maar op waar je de focus ziet, hè. Het is maar hoe je kijkt. Maar kijk nou wat wij hebben en wie wij zijn in Christus en wat we hebben. Nou, dan kijk je niet naar allemaal wat je niet hebt, want wij hebben veel meer. Ja? Vader, wil u danken dat wij dit mogen zien zo vanuit uw woord. En zo is het altijd. U bewaart de getrouwen, u bewaart degene die van u zijn. En soms lijkt het allemaal tegenovergesteld, ook als je kijkt in de wereld, Vader, wereldwijd. Er zijn gelovigen, christenen die gigantisch vervolgd worden, Vader. En ook dat ze moeten vrezen voor hun leven, Vader. Maar weet één ding. U zal het ook allemaal weer vergelden. Want u laat uw kinderen niet ongestraft vervolgd worden. En daarom verheugen we ook in het rechtvaardige oordeel. Maar we bidden natuurlijk wel, Vader. Dat wij ook dat evangelie van verzoening zullen verkondigen. In deze tijd, zolang het nog kan. Zodat iedereen die nu nog een vijand van u is. Ja, die kan het eeuwig leven krijgen door zich te laten verzoenen met u. En, want aan u ligt het niet. En dat we ook de vrijmoedigheid zullen hebben van om dat woord ook getrouw aan de mensen te brengen. Zo willen we u danken, Vader. Dank voor alle zegeningen die we hebben in de Heer Jezus. En dat u zo goed voor ons bent en dat u zo van ons houdt. Dat doen wij natuurlijk allemaal in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, bedankt dat jullie er allemaal waren. Ja, er was wat problemen met internet afgelopen zondag trouwens ook. Er was een storing van Ziggo. Dus vandaar dat de verbinding uitviel. En vanavond kreeg ik ook heel moeilijk verbinding hier. Uiteindelijk is het gelukt. Dus we waren blij dat we jullie er toch weer bij zijn. Dus bedankt voor alles. Dat wil zeggen dat jullie gekeken hebben en geluisterd naar Gods woord. En ik zou zeggen, word gesterkt in de genade. En dan tot de volgende keer. Tot ziens.